Ik weet niet of u allemaal nog weg geweest bent van het zomer. Hoop ik wel, want ik gun u natuurlijk allemaal een uitje, ook al was dat moeilijk met de corona. Ik ben mijn gezin naar Oostenrijk geweest. Kon allemaal op tijd, tussen de open en dichte grenzen door. En het was tijdens mijn vakantie in Oostenrijk dat ik in een tijdschrift de vraag las: kun je goed wachten? Ik werd er nogal door getriggerd, want aan de ene kant zie ik mezelf best wel als een geduldig mens. Maar anderzijds merk ik ook dat dit maar heel betrekkelijk is. En dat was eigenlijk al na mijn vakantiebestemming, of in die vakantie eigenlijk, dat ik daar weer bij bepaald werd. Wat een files. En wat een wegwerkzaamheden. Zowel heen als terug op onze reis hadden we ontzettend veel oponthoud. En dan merk je de eerste uren, dan vang je dat nog wel op. Je hebt nu eenmaal vakantie, het is niet anders. En je moet er wat voor over hebben om in die mooie bergen te kunnen wandelen. Maar wanneer je na 4,5 uur 300 kilometer hebt afgelegd en weet dat je nog 5, 6 uur in de auto moet zitten, dan wordt het er allemaal niet leuker op. Kort gezegd, je geduld wordt aardig op de proef gesteld. En toen we 2 weken later weer thuis kwamen, geweldige vakantie gehad met elkaar, ging dat eigenlijk verder. Mijn lichaam wilde niet wat ik wilde. De lange zit in de auto, het wandelen in de bergen, dat was toch te veel van het goede geweest. En ik had ontzettend veel pijn aan mijn heup. Ik kon niet aan het werk. En het enige wat overbleef, dat was wachten totdat het weer beter zou gaan. Stoeien met jezelf, mijn lichaam in dit geval. Stoeien met anderen, met God. En wachten, zodat je niet kunt doen wat je zou willen doen. Wat me een klein beetje bemoedigde, dat was de gedachte dat dit voor velen op deze aarde eigenlijk net zo is. Ook in de Bijbel gaat het heel vaak over wachten. Wachten op hulp. Wachten op de stem van de Heer, wachten op redding, wachten op een ommekeer in situaties. Denk aan dat gezin in die grote boot met dieren dat wachtte totdat het water weer gezakt was. Denk aan die man en die vrouw die jarenlang uitzagen naar nageslacht, dat ze uiteindelijk pas kregen toen ze al hoog bejaard waren. Denk aan dat volk wat 40 jaar door de woestijn trok en wachtte om dat beloofde land te kunnen binnengaan. Wachten, wachten, wachten. Wat kan dat lang duren? Zeer zeker wanneer er ook nog eens lijden in het spel is. Wanneer er geen uitzicht is op verandering. Wanneer je eraan gewend bent om met één muisklik morgen in huis te hebben wat je vandaag besteld hebt. Wachten. Ik weet dat het een woord is wat niet hoog scoort in onze tijd, maar ik wil er vanmorgen toch met u over nadenken vanuit het Bijbelboek Jacobus. Ook daar wordt gesproken over wachten, over verwachten en over geduld hebben in het lijden. Ik wil met u lezen Jacobus 5, een paar versen, vers 7 tot en met 11. En het thema wat ik daarboven heb gezet voor mezelf en voor u is geduldig wachten, geduldig verwachten. Jacobus 5 vanaf vers 7. Waar staat: wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. En broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Jacobus, een broer van de Heer Jezus, was in zijn tijd een man van aanzien. Hij was hoofd van de gemeente in Jeruzalem. En een van de bijnamen die hij daar had, was de rechtvaardige. Iets wat eigenlijk al voldoende zegt over zijn persoon. In zijn brief, een van de oudste documenten van het Nieuwe Testament, legt hij heel sterk de nadruk op het christendom van de daad. Geloof zonder werken, zegt hij, dat levert niets op. Het is dood. Een christen mag nooit en te nimmer tevreden zijn met uiterlijkheden. Een christen moet niet alleen willen horen, hij moet ook doen. Een christen moet niet alleen geloven, nee, hij moet daar ook naar handelen. Een christen moet niet alleen een vriend van God willen zijn, hij moet ook bereid zijn om de vriendschap met de wereld daarvoor op te geven. Samengevat, een christen moet leven als een christen. Als Christus. Is dat eenvoudig? Absoluut niet. En nergens in zijn brief zegt Jacobus dan ook dat je het als christen in deze wereld gemakkelijk zult hebben. Dat je een comfortabel leventje wacht. Dat je door God gespaard wordt voor wat dan ook. En de gelovigen aan wie hij zijn brief schrijft, hoofdzakelijk christenen van Joodse komaf, die waren daar wel het voorbeeld van. Allereerst waren ze verstrooid. Door vervolging hadden ze huis en haard in Palestina achter zich moeten laten en waren vertrokken naar een voor hun onbekende plek. Ze woonden dus eigenlijk waar ze niet wilden wonen. En velen van hen die leefden ook nog eens in armoede. En daarnaast, en dat kunnen we ook uit de brief halen, werd er ook in geestelijk opzicht heel wat geworsteld. Zo spreekt Jacobus over verzoekingen, over twijfels, over begeerte, over de tong, over hoogmoed, over liefde voor de wereld. En een punt waar hij ook regelmatig op terugkomt is dat er onder hen zich ook rijken bevonden die misbruik maakten van de armen die ze als arbeider in dienst hadden. Al met al genoeg redenen om opstandig te worden of moedeloos in een hoekje te gaan zitten. Maar dat is niet waar Jacobus ze toe aanzet. Ondanks het gegeven dat hij de situaties van zijn lezers heel goed kende, spoort hij ze in onze verzen aan om vol te houden. Totdat de Heer Jezus terugkomt. Hoe doet hij dat? Door middel van een drietal opdrachten, waar ik met u mee bij stil wil staan. En de eerste opdracht, we hebben hem gelezen in vers 7, wees geduldig. Ja. Lijden kan heel veel, wat zeg ik, dat kan alles bij je losmaken. En mijn ervaring is dat het ook helemaal niet zo lang hoeft te duren. Je kunt al vrij snel gaan mopperen, gaan klagen, boos worden, gestrest of geïrriteerd raken. Het geduld hebben bij Jacobus, ons hiertoe oproep, is vaak niet het eerste wat er in ons opkomt. We zijn van nature niet zo geduldig. Zelfs niet wanneer het om hele eenvoudige dingen gaat, zoals even wachten voor het rode licht, of even wachten in die rij voor de kassa. En je zou hier dan ook kunnen denken, Jacobus, heb je je geloofsgenoten, heb je ons niet iets beters, iets eenvoudigers te bieden? Het eerste waarmee Jacobus zijn opdracht probeert duidelijk te maken is met een voorbeeld uit de landbouw. Een voorbeeld dat zijn lezers heel goed kenden. Hij zegt, zoals een agrariër geduldig wacht op de regen die hij nodig heeft, zo moeten jullie als gelovigen ook geduldig wachten op de komst van de Heer. Die kostbare vrucht, de oogst waar het de landbouwer uiteindelijk om te doen is, zegt hij, die is er niet 1, 2, 3. Er gaat een heel proces aan vooraf. Die landbouwer die kan wel even snel zijn land ontploegen, het zaad erin zaaien, maar daarna moet hij wachten. Eerst op de vroege regen, oktober, november viel die, regen die ervoor zorgde dat het zaad ontkiemde, dat er wortels schoot. En daarna moest er opnieuw gewacht worden, tot er in maart, april, die late regen viel. Dat was de regen die er uiteindelijk voor zorgde dat aren goed rijpte voor de oogst. Er waren geen alternatieven voor de landbouwer. Hij moest gewoon geduld hebben. Die vroege en late regen, dat was ook niet iets waar je als landbouwer recht op had. Nee, het was een zegen van God die zo op zijn tijd voorzag in dat wat nodig was. Dat wachtte, dat bepaalde die landbouwer dus bij, in ieder geval bij twee dingen. Dat hij A, afhankelijk van God was, maar ook dat hij een gezegend mens was, omdat datgene wat hij nodig had, dat hij dat van God mocht verwachten. Dat geduld hebben in het lijden, waar Jacobus in onze versen over spreekt, dat is niet een gewoon wachten. Ik hoop dat u zich dat realiseert. Zoals we wachten op de bus, hè, en ondertussen een boek, een tijdschrift of op de smartphone zitten. Nee. Ook is het geen berusten van, ach, het is nu eenmaal niet anders. Nee, geduld hebben in het lijden is actief uitzien naar het moment dat je niet meer hoeft te lijden. Denk aan een zwangere vrouw, die ondanks de moeite die haar wacht, uitziet naar de geboorte van haar kind. Dat het ene grote moment dat het lijden voorbij is en zijn kind in haar armen heeft. Ook zou je kunnen zeggen, geduld hebben in het lijden is ondanks tegenslagen en moeite de moed niet verliezen. Zelfs niet wanneer het wel heel lang duurt voordat God ingrijpt. Of zelfs helemaal wel niets lijkt te doen. Want ook dat kan natuurlijk. Nergens in de Bijbel staat dat God in het hier en nu al onze problemen zal oplossen. Ook al belooft hij wel altijd bij ons te zijn. Twee verschillende dingen. Dat geduldig wachten, dat kan dus best wel eens heel lang gaan duren. En misschien denkt u nu van, ja, dat houdt er geen mens vol. Dat klopt. En dat is ook een heel belangrijk punt hier. We redden het niet zonder de Heere God. We hebben zijn hulp nodig. In Galaten 5 vers 22 lezen we dat geduld een vrucht van de geest is. Het is een vrucht die God zijn kinderen geeft en wil laten groeien in hun levens. En hoe doet hij dat? Dat laten groeien door allerlei oefeningen heen. Oefeningen die u en ik liever zien gaan dan komen. Files, vervolgingen, maar ook ziekte, werkeloosheid, geldproblemen, zorgen om, vul maar in, je kinderen, misschien wel die broeder of zuster die altijd te veel van je vraagt, onrecht, vul maar in, allemaal oefeningen die je leven de kop kunnen zetten. En je bij bepalen dat je niet zo geduldig bent dan je wel dacht. Maar het positieve ervan is dat God ze op een heilzame manier wil gebruiken om ons geloof te laten groeien, om ons uithoudingsvermogen te laten toenemen en ons sterker en bruikbaarder te maken voor hem. In vers 8 zegt Jacobus, u moet ook geduldig zijn. Met andere woorden, als je dat nog niet bent, oefen jezelf daar dan in. En ik hoef denk ik niemand te vertellen dat oefening van wat dan ook iets kost. Of het nu om het maken van een sudokootje gaat, een lange wandeling of de oefeningen die je van je therapeut hebt meegekregen. Als je iets wil verbeteren, dan gaat je dat wat kosten. Tijd. Energie, doorzettingsvermogen. In Hebreeën 6 vers 15 lezen we hoe Abraham door geduldig te wachten kreeg waarop hij wachtte. Dat wil zeggen 25 jaar nadat God hem nageslacht beloofd had, kreeg hij zijn zoon Isaac waar hij geduldig en hoopvol naar had uitgezien. Een oefening die ook Abraham niet altijd even goed afging. Maar Abraham wachtte. En verwachten. En de kracht daarvoor haalde hij uit de woorden die God tot hem gesproken had. Want Abraham wist dat de dag zou komen dat God hem zou geven wat hij beloofd had. Abraham wist, God is getrouw en hij zal mijn geduld niet eindeloos op de proef stellen. Vers 7 zegt Jacobus eigenlijk hetzelfde. Aan dat geduld hebben komt, hoe lang het ook duurt, een eind. En dat is bij de komst van de Heer. Dan krijg je waar je naar hebt uitgezien. En daar moeten we ons dan ook op richten. Daar moeten we ons dan ook aan vasthouden. Er komt een dag dat je niet meer hoeft te lijden. Omdat Hij, die op het kruis van Golgotha zijn leven voor ons gegeven heeft, weer terugkomt en ons meeneemt naar een plek waar geen lijden is, waar geen onrecht is. Voor de gelovigen is dat de zekerheid. We mogen er naar uitzien. We mogen er naar verlangen. We mogen ons hart erop richten. We mogen elkaar ermee bemoedigen. En we mogen weten dat God ons niet zal teleurstellen. Dus wees geduldig, broeders en zusters. We gaan naar de tweede opdracht in vers 8. Versterk uw hart, staat daar. We hebben allemaal een hart. Het zal niks nieuws zijn, denk ik, dat ik u dat vertel. En dat ons hart van invloed heeft, van invloed is op ons hele leven, dat zal ook niet nieuw zijn. Op ons hele lichaam. Maar wat bedoelt Jacobus nu met een sterk hart? En hoe kom je eraan? In de Bijbel is iemand met een sterk hart een persoon die kan verdragen en stand houden, ondanks dat hij of zij lijdt. Een persoon dus die stevig in zijn schoenen staat. Iemand met een fundament. Iemand die kan incasseren en die de kracht heeft om te midden van allerlei moeite op God te blijven zien. In plaats van op de omstandigheden. En u zult zeggen, ja, Zo iemand wil ik ook zijn. Want wie wil er niet opgewassen zijn tegen alle narigheid in deze wereld? Een Bijbels voorbeeld van iemand die zijn hart sterkt zien we in Psalm 73. Asaf, de schrijver ervan, een godvrezend man, kende een moment in zijn leven dat hij er even helemaal door zat. En misschien herkent u dat ook wel. De moed is hem in de schoenen gezakt. Wat is het probleem? Wanneer hij nadenkt over dat wat hij om zich heen ziet, dan botst het. Want wat hij ziet is dat er ontzettend veel lijden is in de levens van Gods kinderen. Terwijl het ongelovige, die God bespotten, notabene voor de wind gaat. Die hebben een voorspoedig leven. Asaf, die snapt dat niet. En dat doet hem pijn. En hij denkt, dit is niet eerlijk, dit kan toch niet? En hij heeft er zoveel strijd mee, dat hij God er bijna door loslaat, lezen we. Bijna. Gelukkig komt het niet zo ver. Wanneer hij zich terugtrekt, lezen we in vers 17 van die psalm. Wanneer hij zich terugtrekt in de tempel van God, en je zou naar ons toe vertaald kunnen zeggen, wanneer we ons Bijbeltje open doen, en wanneer we het contact opzoeken met de Heere God, dan ontdekt hij dat zijn redenatie helemaal niet klopt. Asaf die gaat in de nabijheid van God zien hoe de vork werkelijk aan de steel zit. Hij gaat zien dat zij die het in het aardse leven zonder God doen, het ook in de eeuwigheid zonder God moeten doen. Maar meer nog, hij ziet ook, en dat is een eindconclusie waar hij zijn psalm mee begint, dat God goed is voor hen die zuiver van hart zijn. Niet af en toe. Nee, God is altijd goed. En dat is de waarheid waar Asaf zijn hart mee sterkt. God is altijd goed voor hen die zuiver van hart zijn. En dat moet ook ons vertrekpunt zijn wanneer we nadenken over dat wat we zien, wat we horen, wat we ervaren. God is altijd goed. Zijn christenen die er stellig van overtuigd zijn dat je als kind van God niet hoeft te lijden. En ik denk wel eens, hoe kan het? Want het is voor zoveel christenen in deze wereld een dagelijkse realiteit. Kijk naar de gelovigen aan wie Jacobus zijn brief stuurt. Kijk naar de ranglijst van christenvervolging. Meer dan 330 miljoen christenen die op dit moment verdrukt worden, vervolgd worden. En je denkt, hoe zou het hier zijn over 10 jaar? Kijk naar Johannes 15 vers 10, waar de Heer Jezus heel duidelijk zijn discipelen waarschuwt voor het lijden. Als ze mij vervolgd hebben, zegt hij, zullen zij ook u vervolgen. Onrecht en lijden, dat is onlosmakelijk verbonden aan het christelijk geloof. En dat is geen doemdenken, dat is de realiteit. En als je dat niet beseft, dan kan het je op het verkeerde been zetten. Zoals in het geval van Asaf. Het kan je doen twijfelen aan God. Het kan je ook aanzetten tot een verkeerde houding naar anderen toe. Zelfs naar broeders en zusters toe. En Jacobus die waarschuwt hier ook tegen in vers 9. Zucht niet tegen elkander, zegt hij. Beklaag je niet over die ander die je onrecht heeft aangedaan. Maak hem of haar geen verwijten, ook niet in stilte. Ga ook niet zelf voor rechter spelen. God zal uiteindelijk recht spreken. Pas even op dat je niet zelf onder het oordeel van de grote rechter valt. Door verkeerd te reageren op iets wat je wat of is aangedaan. Onrecht wat je wordt aangedaan kan ook een positieve uitwerking op je leven hebben. En heel sterk vind ik dat altijd terugkomen in dat wat je leest en hoort van de leidende kerk. Ik weet niet of u van de week nog wat avonden van Open Doors heeft gevolgd. Je kon digitaal op reis, dus ik ben van de week met mevrouw nog 2 avonden, 1,5 uur in Irak geweest. Dan hoor je ja, hoe het christen zijn daar is. Wat is het onvoorstelbaar dat er christenen zijn die bidden voor de moordenaar van hun man of van een moordenaar van hun man, een van hun kinderen. Er zijn er die gemarteld zijn, maar ze bidden om vergeving voor de dader. Er zijn er die alles hebben moeten achterlaten, maar God toch dankbaar zijn voor zijn bewaring en hulp. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik het lezen, het horen ervan al wel eens denk. Zover ben ik nog niet. God kan genade geven. God kan en wil het hart van de gelovigen sterk maken. Zodat we de kracht hebben om te volharden en stand te houden. Maar dat gaat niet buiten ons om. Ons aandeel ligt daarin dat we ons actief blijven richten op God en zijn belofte. Die geweldige belofte waar Jacobus in dit gedeelte 3 keer over spreekt. De wederkomst van onze Heer Jezus Christus. God vertelt ons dat hier niet zomaar. Hij weet dat u en ik het zonder uitzicht op iets beters het hier niet volhouden. Dat weet hij. Volharden en verwachten gaan hand in hand. Een belangrijk aspect daar nog bij. We zullen daar vanmorgen niet bij stilstaan, maar dat lezen we iets verderop in vers 13. Is iemand onder u een lijden? Laat hij bidden. Sterk je hart dus door je open te stellen voor de waarheid van God. Door volhardend uit te zien naar de wederkomst van de Heer Jezus en door te bidden. We gaan naar de 3e opdracht, vers 10. Waar we lezen, neem tot een voorbeeld. En Jacobus die moet zelf ook beseft hebben dat hetgeen hij hier zegt een onmogelijkheid kan lijken. En daarom onderbouwt hij zijn boodschap met een aantal voorbeelden. En dat eerste heeft betrekking op de profeten uit het Oude Testament die ons indrukwekkende dingen hebben nagelaten. En ik citeer er een paar. Jesaja moest als teken bij een profetie die hij moest uitspreken 3 jaar lang. Zonder kleren en schoenen rondlopen. Jeremia, andere profeet, werd voor een ontzettend lange tijd in een gevangenis geworpen. Ook wierpen ze hem op een dag in een put, waarin hij wegzonk, wegzakte in het slijkleesje. Ezekiel, moest 390 dagen op zijn linkerzijde vastgebonden op straat liggen. En daar nog eens 40 op zijn rechterzijde. Stel je voor. Verschrikkelijk. De levens van deze godsmannen werden gekenmerkt door lijden. Een lijden dat er was, omdat ze het oordeel van God moesten aankondigen aan het volk dat dat niet wenste te horen. Maar wat daarnaast ook opvalt is de acceptatie van het lijden en het geduld erbij. Ondanks alles gingen ze door met de taak die God hun gegeven had. En weet u hoe God deze mannen bemoedigde? Weet u wat hun sterkte in hun opdracht? God gunde ze een blik in de toekomst. Aan alle drie de profeten die ik noemde, liet God zien dat er betere tijden zouden komen. Een vrederijk wat door hemzelf geregeerd zou worden. En ik ben ervan overtuigd dat het uitzien daarna hen geholpen heeft om te volharden en om geduldig te wachten. Hoop voor de toekomst is een beter medicijn dan verlichting in het hier en nu. En je zult het al wel begrijpen. Het eerste is eeuwig en het tweede is hoe dan ook, maar tijdelijk. In vers 11 gaat Jacobus in op de lijdensweg van Job. Een man die al zijn kinderen en zijn gehele bezit kwijtraakt. Die ziek werd en zich afvroeg waarom hij geboren was. Als je ziet wat Job heeft meegemaakt, dan zou je zeggen, je kunt het gewoon niet slechter treffen in je aardse bestaan. Maar ondanks alles wat hij meegemaakt heeft, zegt hij God niet vaarwel. Nee, Job volhardt in zijn vroomheid. Hoofdstuk 2, vers 11. Zouden we het goede van God wel willen ontvangen en het kwade niet, zegt hij. Het is zijn geloof in God wat hem er doorheen helpt. En natuurlijk had Job ook zijn waaroms. En ook deed hij soms wel uitspraken waarvan hij achteraf toch moest erkennen, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Maar wanneer we naar Jobs einde kijken, zoals Jacobus zegt, hij gebruikt het woordje telos, zien we dat de Heere barmhartig is en rijk aan ontferming. Het laat God niet koud of hij, als hij een van zijn kinderen ziet lijden. In Job 42 vers 12 lezen we, en de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. God bracht een ommekeer in zijn situatie en gaf hem het dubbele van wat hij bezeten had. Het leven van de gelovigen is geen weg van voorspoed en genot. Het is een weg van lijden naar heerlijkheid. We zien dat bij de profeten. We zien dat bij Job. We zien dat boven alles in het leven van onze Heer Jezus Christus. Hij stierf van het kruis, maar stond op uit de dood. Als er één leven is geweest wat gekenmerkt werd door lijden, dan is dat het zijde wel. Hij moest ook lijden, zegt de Bijbel. Moest, dat woordje waar wij zo'n gruwelijke hekel aan hebben. Hij moest lijden, opdat hij voor u, voor jou, voor mij, voor goed met de zonde zou afrekenen. Als de Heer Jezus niet voor onze zonde gestorven zou zijn, dan zou aan het lijden wat er door de zondeval is, nooit meer een einde komen. Maar omdat God vanuit zijn grote liefde naar u en mij heeft omgezien, ons genadig wilde zijn, heeft het lijden niet het laatste woord, of beter gezegd, het lijden hoeft niet het laatste woord te hebben. De Bijbel is duidelijk over de eindbestemming van hen die God de rug toekeren. Zij die niet accepteren dat de Heer Jezus voor hun zonde aan het kruis stierf, zullen uiteindelijk lijden in de eeuwigheid, zoals Asaf ontdekt had. Maar zij die de Heer Jezus kennen als hun verlosser en Heer, mogen uitzien naar de dag dat Hij wederkomt. Een dag dat Hij hen zal komen halen om voor altijd bij hen te zijn. En Hij zal, zoals we dat in Openbaring 21 lezen, alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan, lezen we daar. Het einde, lieve mensen, daar gaat het om. Het einde, Dat is waar Jacobus ons hier op wijst. Het einde. Niet de laatste jaren van ons aardse leven, die vaak toch gepaard gaan met een boel moeite en zorg. De eeuwigheid. En mag ik u vragen vanmorgen. Hoe ziet dat einde er voor u, voor jou uit? Waar brengt u de eeuwigheid door? Kunt u met Corrie ten Boom zeggen, het beste deel komt nog? Er zijn er velen nu al mee bezig met dat beste deel. Tenminste, dat denken ze. In Romeinen 8, vers 18 zegt Paulus, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over en aan ons geopenbaard zal worden. Paulus is er voor 100% zeker van dat de vreugde die hij in de eeuwigheid zal verkrijgen veel groter is dan het lijden wat hem hier op aarde kan treffen. Door die vreugde voor ogen te houden. Door in geloof de Heere te verwachten, put je kracht om stand te houden in het lijden van nu. Mogen de Heere u, jou en mij daarin bijstaan. Ik eindig en ik zal het kort nog samenvatten. We kunnen als gelovigen op velerlei manieren reageren op onrecht en lijden dat ons treft, nu of in de toekomst. Jacobus zegt, reageer als een christen, als Christus. We hebben stilgestaan bij 3 opdrachten die hij geeft. Wees geduldig. Denk aan die landbouwer die vertrouwt op de oogst, op de regen die komt. En zo mogen wij ook geduldig wachten op de terugkomst van de Heer Jezus. Versterk uw hart door je open te stellen voor de waarheid. Wat Asaf deed. Door verwachtingsvol uit te zien naar de wederkomst van onze Heer Jezus. En door te volharden in het gebed, vers 13. Neem tot een voorbeeld de 3e opdracht. Volg die geloofsmannen maar na waar de Bijbel van getuigt. Wat was hun geheim? Ze waren in verwachting van Gods goedheid. Ze keken te midden van al het lijden uit naar een barmhartig en ontfermend God die voor een betere tijd zou zorgen. Volg hen naar. 3 opdrachten die Jacobus u, jou en mij voorhoudt. Alle 3 bepalen ze ons bij de Heer Jezus Christus. Bij hem die ons geduld kan geven in het lijden. Bij hem die een hart heeft waarin veel medelijden woont. Bij hem die zelf ook uitziet naar het moment dat hij onze tranen van onze ogen kan wissen. Dat hij ons voor eeuwig verlossen kan van dit tijdelijke aardse lijden. Mogen God onze Vader u en mij sterken en geduld geven in al ons lijden, zodat we volhardend en vol verwachting uit zullen zien naar de wederkomst van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die zal komen en zal doen wat hij beloofd heeft. Zijn naam zij geloofd en geprezen. Tot in alle eeuwigheid. Amen.